Laten we voor Gods aangezicht een moment stil worden en dit samen zijn aan de Heer opdragen. Zie, ik heb u een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten, want gij hebt kleine kracht. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Zo zijn we vanmorgen samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en komen zal. Amen. Laten we ook samen het tweede, derde en vierde couplet van dit mooie loflied staande zingen. Hartelijk welkom in deze eredienst. Bijzonder ook de gasten onder ons. Ik hoop dat u zich onder ons thuis zult voelen. Ik wil u nog attent maken op het feit dat er aanstaande zaterdag, komende zaterdag, een hele grote, bijzondere dag gehouden wordt in Veenendaal, in de basiliek. Er zijn al zo'n 1500 mensen die zich daarvoor aangemeld hebben. Het thema is verwachting. Vanuit heel Nederland komen er heel veel mensen naar de basiliek om te luisteren naar de boodschap van verwachting. Jacques Brunt, Peter van der Weert, Fijke Tevelde en Theo Niemeyer zullen daar spreken. Joke Buys zingt heel veel mooie, op een mooie manier, liederen van Johannes de Heer. Die zal daar zingen. Het is een kinderprogramma, crèche voor de allerkleinste. U kunt daar meelunchen. Het is een hele bijzondere dag. Misschien wel heel kort voor de komst van Jezus. We zullen er ook vanavond over horen. Wat hebben we nog te verwachten voordat er Jezus terugkomt? Moeten er nog dingen gaan gebeuren? Dus u bent hartelijk welkom. Er liggen folders op de tafel in de hal. Dus als u zo'n folder mee wilt nemen of uit wilt delen, dan kunt u die rustig meenemen. Laten we samen de Heer bidden en zijn zegen vragen voor dit samen zijn. We danken u, Vader in de hemel, dat we vanmorgen hier ook weer bij elkaar mogen zijn. Heer, we danken u voor het prachtige lied waar we mee mochten beginnen, ook al de liederen die we voorafgaand mochten zingen. Dat we mochten weten dat er geen vriend is zo trouw als Jezus, dat we de vaste grond gevonden hebben, Heer, waarop we mogen staan. Heer, wat is het geweldig dat we mogen weten dat u er altijd voor ons bent en dat u de enige werkelijke zekerheid bent in ons leven. Ik wil u vragen, Heer, wilt u ons allen zegenen? U weet hoe we hier naartoe gekomen zijn, misschien met beproeving in ons leven, misschien met dankbaarheid, misschien met onoplosbare problemen. Heer, wat is het dan geweldig dat u hier bent en dat u tot ons wilt spreken en ons ook wilt laten zien, Heer, wat u voor ons wilt betekenen, ook in deze situaties. En dank u wel, Heer, dat we zo voor elkaar mogen bidden. Voor hen die ziek zijn, voor hen die oud zijn en de diensten niet meer kunnen meemaken. We voelen ons met hen verbonden en we willen hen opdragen aan uw genade. Heer, zo willen we ook alle activiteiten die genoemd zijn in de mededelingen bij u brengen. En wilt u uw zegen erover schenken. Heer, zo willen we ook vragen voor vanavond. Wilt u dus ook vanavond een bijzondere goede samenkomst geven. Een Maranatendienst met het prachtige koor uit Frieseveen. Heer, wilt u ons dan ook een hele bijzondere avond geven. Zo willen we ook bidden, Heer, voor uw volk Israël. We willen bidden voor de vrede van Jeruzalem. En we danken u, Heer, dat u als een vurige muur rondom uw volk wil zijn. We voelen ons ook verbonden met onze broeders en zussen die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Heer, wees hen ook heel dicht nabij. Dank u wel dat we zo deze dienst aan u op mogen dragen en het ook voor vanmorgen alleen van u mogen verwachten. Wilt u tot ons spreken? Wilt u de kinderen ook zegenen die elders onderwezen worden in dit gebouw? Heren, wilt u ons zo vanmorgen uw bijzondere zegen schenken? In Jezus' naam. Amen. Hij wil graag ons leven regeren in de nacht en in de dag, in mooie momenten, in moeilijke momenten. En wat is dan fijn om jezelf helemaal aan hem over te geven. Het thema, het jaarthema is toewijding. En over dat thema toewijding gaat lied 126 ook uit de bundel Opwekking. 126 uit Opwekking, dat is een lied wat moeilijk te zingen is. Het is een lied wat hoog is en heel laag is. Dus het is een heel klein koor. We zingen dat lied twee keer. Jezus vol liefde, u wilt ons leiden. En probeer het maar met ons mee te zingen. Een heel bekend, prachtig lied. Dat u, Heer, volkomen steeds toegewijd mag zijn ons hart. Zoals dat lied ook eindigt. Lied 126. En dat is ons gebed dat de Heer van ons een volk mag maken wat hem volkomen toegewijd zal zijn. Over die toewijding gaan we met elkaar wat lezen uit 2 Kronieken hoofdstuk 29. Ik heb dat gedeelte ook gelezen tijdens de startzondag, 2 weken geleden. En vanmorgen wil ik hier iets meer over vertellen ook, over de achtergronden van dit stukje. 2 Kronieken hoofdstuk 29 en dan vers 1 tot en met 11. Daarna nog een stukje, maar dat zal ik zo wel even zeggen. 2 Kronieken hoofdstuk 29 vers 1. Jehizkia werd koning en hij was toen 25 jaar oud. Hij regeerde 29 jaar te Jeruzalem. Zijn moeder heette Abia en zij was de dochter van Zekaria. Hij deed wat recht is in de ogen des Heren, geheel zoals zijn vader David gedaan had. Hij opende in het eerste jaar van zijn regering, in de eerste maand, de deuren van het huis des Heren en hij herstelde ze. Toen liet hij de priesters en de levieten komen en vergaderde hen op het oostplein en zeide tot hen: hoort naar mij, levieten, heiligt u thans. Heiligt het huis van de Heere, de God uw vaderen. Brengt het onreine uit het heiligdom naar buiten, want onze vaders zijn ontrouw geweest. Ze hebben gedaan wat kwaad was in de ogen van de Heere, onze God. Ze hebben hem verlaten, hun aangezicht afgewend van de woning des Heere en haar de rug toegekeerd. Zelfs hebben zij de deuren van de voorhal gesloten en de lampen gedoofd en geen reukwerk ontstoken, noch brandoffers gebracht in het heiligdom aan de God van Israël, zodat de toorn des Heren op Juda en Jeruzalem rustte. Hij maakte hen tot een voorwerp van schrik en ontzetting en tot een aanfluiting, zoals gij met eigen ogen kunt aanschouwen. Zie, hierom zijn onze vaders door het zwaard gevallen en onze zonen, onze dochters en onze vrouwen in gevangenschap. Thans is het mijn voornemen een verbond te sluiten met de Heere, de God van Israël, opdat zijn brandende toren zich van ons afwende. Mijn zonen, wees thans niet nalatig, want u heeft de Heere verkoren om in zijn dienst te staan, om zijn dienaren te zijn en aan hem te offeren. En dan 2 bladzijden verder in 2 Kronieken 31 vers 20. 2 Kronieken 31 vers 20. Aldus handelde Jehizkia in geheel Juda. Hij deed wat goed en recht en trouw was voor het aangezicht van de Heere zijn God. In al het werk dat hij begon met betrekking tot de dienst van het huis Gods, tot de wet en het gebod, waarin hij God zocht, handelde hij met volle toewijding. En hij was voorspoedig. Dat over de geschiedenis van Jehizkia. Jehizkia was een tijdgenoot van Jesaja de profeet. En laten we ook uit Jesaja nog een klein stukje lezen. Jesaja hoofdstuk 7, vers 1 tot en met 7. De vader van Jehizkia heette Achas, was een zeer zondig koning. En een stukje uit het leven van Achas vinden we in Jesaja hoofdstuk 7, vers 1 tot en met 7. Het geschiedde nu in de dagen van Achas, de zoon van Jotam, de zoon van Uzzia, de koning van Juda, dat Rezin, de koning van Aram, en dat is Syrië, met Pekach, de zoon van Remaljahu, de koning van Israël, tegen Jeruzalem ten strijde trok. Maar hij kon de strijd daartegen de overhand niet behalen. Toen men het koningshuis van David berichtte: Aram is neergestreken op Efraïm, beefde zijn hart. En ook het hart van het volk, zoals de bomen van het woud beven voor de wind. Toen zeiden de Heere tot Jesaja: ga Achas tegemoet, gij en uw zoon Sear, Jasub, naar het einde van de waterleiding van de bovenste vijver, naar de weg van het Vollersveld. En zeg tot hem, tracht rustig te blijven. Vrees niet, uw hart verzagen niet voor deze twee rokende stompen, de koning van Syrië en de koning van Israël. Hè? Deze twee rokende stompen brandhout voor de brandende toorn van Rezin en Aram en de zoon van Remaal Jahu, omdat Aram kwaad tegen u beraamd heeft. Efraim en de zoon van Remaal Jahu door te zeggen, wij zullen optrekken tegen Juda, het schrik aanjagen, het voor ons veroveren en de zoon van Tabeal daarin koning maken. Zegt de Heere, Heere, aldus, het zal niet bestaan en het zal niet geschieden. En dan iets verder in datzelfde stukje, in vers 10, daar staat, en de Heere ging voort tot Agas te spreken. Vraag voor u een teken van de Heere, uw God, diep in het dodenrijk of boven in de hoge. Maar Agas zeide, ik zal er geen vraag en de Heere niet verzoeken. Toen zeide hij, hoor toch gij huis van David, is het niet genoeg mensen te vermoeien dat gij ook mijn God vermoeit? Daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren en ze zal hem de naam Immanuel geven. Boter en honing zal hij eten, zodra hij het kwade weet te verwerpen en het goede weet te verkiezen. Een wonderlijke profetie over iemand die geboren zou worden in de tijd van Agas. En die het kwade verwerpt en voor het goede gaat kiezen. En dan uit het Nieuwe Testament ook nog een klein stukje. Ja, het zijn vandaag een paar stukjes uit de Bijbel die we met elkaar lezen. Daar gaat het ook om. Het gaat om de Bijbel. In Hebreeën hoofdstuk 10. Hebreeën hoofdstuk 10, vers 19 tot en met 25. Hebreeën 10, vers 19 tot en met 25. Daar we dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom, door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is zijn vlees, en wij een grote priester over het huis Gods hebben, laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad en met een lichaam dat gewassen is met zuiver water. Laten we de belijdenis, hetgeen wij hopen, onwankelbaar vasthouden. Want hij die beloofd heeft, is getrouw. En laten we op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. We moeten onze eigen bijeenkomsten niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkaar aansporen en dat des te meer naarmate gij de dag ziet naderen. Tot zover deze woorden uit de schrift, uit het woord van God. En mogen de Heer zijn woord ook aan een ieder van ons zegenen. We gaan met elkaar zingen, lied 499 uit de bundel Johannes de Heer. U behoort geheel mijn leven. Het heeft alles met toewijding te maken. Je zingt er natuurlijk nog wel eens wat, hè? Dat je zegt, Heer, die handen, die wil ik wijden. Die voeten wil ik wijden aan u. Mijn ogen, mijn... Ja, hoe zegt Paulus dat zo mooi in Romeinen 12, vers 1, dat we ons hele lichaam als een levend offer aan hem mogen geven. Toegewijd, toewijding, zo'n ontzettend belangrijk onderwerp. In hoeverre hebben we die handen aan God gegeven? In hoeverre hebben we ons lichaam, onszelf aan hem gegeven? Een klein ietsiepietsie of helemaal? Hoever? We hebben een heel bijzonder stukje gelezen uit het leven van Hiskia. Dat is een hele donkere periode van Israël. Israël, het volk van God. Israël, een aanfluiting voor de volken daaromheen, Juda. Een koning, Agas, die het huis van God, de tempel van Salomo, letterlijk had leeggeroofd. Het goud eruit gehaald had, het zilver eruit gehaald had. Dat was een heel mooi wasvat. Op runderen had Salomo speciaal laten ontwerpen en maken. Prachtig wasvat. Agas die liet die runderen eronder uitsnijden. Die verkocht die runderen. Koper, hartstikke veel geld waard. En het wasvat het werd plop zo op het beton gezet. Er was van de hele heerlijkheid van de tempel zo weinig overgebleven. En in die tijd werd Hiskia geboren. Hiskia in een hele donkere periode. Er zou geen slechtere tijd geweest zijn om dan geboren te worden. Maar weet je, dan komen we gelijk voor een behoorlijk theologisch probleem. We lezen namelijk dat de vader van Hiskia, Agas, 20 jaar was toen hij koning werd. Hij regeerde 16 jaar en toen stierf hij. Dus hoe oud was Agas toen? 36 jaar. Hij is heel jong gestorven, de vader van Hiskia. En dan staat er, en toen werd Hiskia koning. En hoe oud was Hiskia toen? 25 jaar. Nou, dat klopt ergens iets niet, hè? Een man van 36 jaar heeft dan een zoon van 25 jaar die dan koning wordt. Ja, je moet de Bijbel wel punctueel lezen, hè? En dan denk je eens van, hé, wat is hier eigenlijk aan de hand? Wat wonderlijk met Hiskia, wat een wonderlijk leven die Hiskia. Waar komt die Hiskia dan zo ineens zomaar vandaan? Was Agas 11 jaar toen hij Hiskia verwekte? Nou, ik denk het niet. Ik denk het niet. Maar het staat wel in de Bijbel. Hoe kan dat? En daarom is het heel goed om eens over dat wonder van Hiskia met elkaar eens na te denken. En met name ook dat hele wonderlijke stukje wat je dan leest over de ontmoeting tussen Agas, die vreselijke zondige koning, en Jesaja. Die ontmoeting, die vond plaats terwijl Juda, Jeruzalem, bedreigd werd door de koning van Syrië. En dan staat er, het hart van het volk dat beefde, en ook van de koning hoor, dat beefde, net zoals dat de bomen beven als het stormt. Ja, zo kan het best wel een storm in je leven. Dan kan het best wel eens heel onrustig worden in je leven. En weet u, Jeruzalem was een hele sterke vestingstad. En Jeruzalem kon het alleen volhouden als ze ook tijdens beleg, als ze omsingeld werden door de volkeren, voldoende watertoevoer hadden en niet van de dorst omkwamen. En dat was natuurlijk heel problematisch, want Jeruzalem lag bovenop een berg. En hoe kom je dan aan water? Nou, er waren allerlei ingenieuze waterleidingssystemen. Hiskia heeft het nog verder heel mooi uitgebreid. Een paar jaar geleden ben ik nog door de tunnel van Hiskia gelopen. Wonderlijk hoe hij als een als een waterdeskundige zorgde dat er altijd voldoende water was in Jeruzalem. En in die sfeer ging Agas de waterleidingen controleren. En hij kwam daar bij de bovenste vijver in Jeruzalem. De bovenste vijver waar de waterleiding eindigt. Best wel heel mooi dat je op een gegeven moment, als het heel erg moeilijk wordt in je leven, dat je toch weer eventjes teruggaat naar die bovenste vijver, waar altijd water is, waar nooit het water ontbreekt. Maar dat niet alleen, want bij die bovenste leiding, daar was ook het vollersveld. We hebben net even gelezen. In de Statenvertaling, herziende Statenvertaling, staat het Blekersveld. Nou, dat spreekt mij altijd aan, want Helene en ik die wonen vlakbij het Blekersveld in Losser, waar wit linnengoed helemaal schoongemaakt werd. Weet je, op die plek waar dat water stroomde en waar vuile was weer schoongemaakt wordt. Waarvan we in de Heer Jezus, van de Heer Jezus, we lezen bijvoorbeeld in Markus 9, als de Heer Jezus verheerlijkt wordt, dan wordt zijn aangezicht en zijn klederen zo wit, witter kan een voller het niet maken, staat er letterlijk. Dus zo schitterend wit, dat een koning met zulke vieze kleren daarbij zo'n vollersveld komt en mag ervaren en mag horen dat er een God is die vergeeft. En dat God letterlijk tegen Agas zegt: Agas, wat je ook gedaan hebt, het zal niet gebeuren. Je mag rustig blijven. Ik zal je beschermen. Wat een enorme genade van God. Natuurlijk had Jesaja toen kunnen zeggen: Agas, jongen, het is je eigen schuld. Jij hebt die tempel leeggeroofd. Jij hebt die tempel dichtgetimmerd. Jij bent ongehoorzaam geweest. Dus boontje komt onze loontje. En nou komen die vijanden en die komen Jeruzalem. God zegt: het zal niet gebeuren. Weet je, als jij hier naartoe gekomen bent met vuile kleren, met zonde in je leven, dan mag je weten, er is een plek, een vollersveld, een plek waar je zonde weggewassen worden. En zoals Jesaja letterlijk zegt in het begin van zijn profetie: kom toch, laat ons tezamen richten, al waar je zonden als scharlaken zullen worden als witte wol. Ze zullen worden als witte sneeuw, witter dan sneeuw. Daar begint het Jesaja-boek mee. En zo treedt God met zoveel genade naar zijn volk. Agas, die begrijpt er helemaal niks van. En Jesaja zegt: vraag de Heer dan een teken. De Heer die wil het je duidelijk maken. En hij zegt zelfs: een teken hoog in de hemel of heel diep in het dodenrijk. Broeders en zusters, we hebben één groot teken gekregen van God. Het teken van Immanuel. En dat teken komt hoog uit de hemel. Hoger kan niet. En er is ook niemand die zo diep afgedaald is in het dodenrijk dan Jezus. En hij is de basis van ons leven. Hij is degene aan wie wij ons mogen overgeven. Wat er ook gebeurt in jouw leven. En toch op een hele, voor ons misschien ondoorgrondelijke manier, en ik begrijp het ook niet helemaal, dat moet ik erbij zeggen. De Bijbel bestaat voor mij ook nog uit heel veel geheimen. Zegt God tegen Agab, er zal een jongen geboren worden. Een jongen geboren worden uit een maagd. En voordat deze jongen, als deze jongen boter en honing eet, dan zal hij al het kwade verwerpen en voor het goede kiezen. Op de een of andere manier heeft God iemand beloofd, zelfs tijdens het leven van Agas al, dat er een jongen geboren zou worden die het goede zal aannemen en het kwade zal verwerpen. En men zegt wel eens dat hier beeldsprakelijk ook gesproken kan worden over Hiskia. Hiskia die in het leven kwam van Agas. Natuurlijk slaat deze profetie natuurlijk in de eerste plaats op de Heer Jezus. Maar je hebt heel veel profetieën die eerst in vervulling gaan, een eerste vervulling en dan een eindvervulling in Christus. En wat hier gezegd wordt in Jesaja 7, dat zegt hij tegen Jesaja. En jij zult dat meemaken in jouw leven, een jongen die geboren wordt. En de moeder van deze jongen, die heette Abia. Abia was de vader, de moeder van Hiskia. En weet u wat de naam Abia betekent? De naam Abia betekent, mijn vader is God. Uit God geboren. Immanuel. Uit God, niet uit mensen, maar uit God geboren. En die zoon Hiskia, dat betekent, de Heer is mijn kracht, de Heer is mijn sterkte. En Abia was de dochter van Zecharia. Zecharia, de priester. En we lezen over deze priester dat zolang Zecharia leefde, ging het goed met zijn overgrootvader Uzzia. Bleef hij trouw aan de Heere. Hoe zou dat nou precies gegaan zijn? Agas stierf toen hij 36 jaar was. Hoe oud zou Hiskia toen geweest zijn? We weten het niet. Het kan best zijn dat er een soort regentie geweest is, een regentenperiode tussen het sterven van Agas en het begin van de regering van Hiskia. Dat het niet zomaar in ene lijn doorloopt. Het is ook heel wonderlijk. Tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament zit ook een stille periode waar je heel weinig over hoort. Maar waar God de draad oppakt. Hiskia, een wonderlijke persoon in zijn geboorte, in zijn aankondiging, in de manier waarop hij geboren wordt in Israël. En ik kan er niet aan ontkomen dat te midden van deze donkere periode deze Hiskia op zo'n wonderlijke manier opgroeit. En dat deze moeder Abia en opa Zecharia zo enorm veel invloed gehad heeft op wie Hiskia later mocht zijn. Moeders onder ons, vergeet het nooit dat je heel veel invloed kunt uitoefenen op het geestelijk leven van jouw kind. Ik heb dat staatje wel eens genoemd. Er is wel eens een onderzoek geweest naar vragen van hoe komt het dat jij gelovig geworden bent? Wie heeft de belangrijkste rol gespeeld in het feit dat jij tot geloof gekomen bent? In de meeste, verreweg de meeste gevallen zeggen de mensen die christen geweest zijn, dat is de vrucht van mijn moeder. Of van mijn oma. Soms ook van mijn vader. En heel af en toe ook van de predikant van de gemeente. Maar hoe belangrijk het is wat een moeder kan betekenen voor je kind. Zoals Abia iets betekende voor Hiskia. Weet u, misschien is het ook heel goed om te weten om welke tijd het hier gaat. Salomo, die stierf in 926 voor Christus. 926. 200 jaar later, toen regeerde Hiskia. 200 jaar later. Na 200 jaar was die prachtige tempel van Salomo. En ik heb dat nog eens een keer gelezen, hoe Salomo met honderdduizenden mensen 7 jaar lang deze prachtige tempel gemaakt had. En dat Salomo neerknielt en dat de heerlijkheid van God dat huis vervult. Ach mensen, het was zo mooi. De koningen van wereldwijd, die kwamen kijken naar de bouwwerk en naar de tempel die Salomo gebouwd had. Zo'n enorm getuigenis en een zegen was die tempel daar in Israël. Nog geen 200 jaar later was de tempel vervallen tot een bouwval. Zo kan het gebeuren. Zo kan het ook gebeuren in christelijk Nederland. Hoeveel kerken er niet gebouwd worden en weer vervallen of een andere bestemming krijgen. Wat er toen gebeurde in Israël, dat zie je vandaag gebeuren in christelijk Nederland. Weet u, als je de geschiedenis van Israël leest, dan blijkt het elke keer weer, de conditie van de tempel, hoe de tempel eruit zag, hoeveel aandacht er besteed werd aan de tempel, was bepalend voor het welzijn van heel Israël. Als de tempel in een vervallen toestand was, was het vreselijk leven in Israël. Als de tempel in een topconditie was, dan zegende God het hele volk Israël. Dus de conditie van de tempel was bepalend voor het welzijn, voor het geestelijk welzijn, ook het stoffelijk welzijn toen voor het volk van Israël. Een vraag die ik aan jou, die ik aan u heel persoonlijk wil stellen. Hoe is de conditie van de tempel in jouw leven? Want ook jouw leven, staat er in de Bijbel, is een tempel waar God woont. Hoe is dat? Weet u, wat Agas gedaan had? Agas had de tempeldeur gesloten. We hebben het gelezen in 2 Kronieken. Ten tweede, de lampen waren uitgegaan. Ten derde, er werd geen reukwerk meer ontstoken. En ten vierde, er werden geen brandoffers meer gebracht. Dat was de conditie van de tempel toen Hiskia koning werd. Weet je, dat kan er maar zo insluipen. Het kan er maar zo insluipen dat je een leven leidt waarin de tempeldeuren dicht zijn. Je loopt altijd maar aan die tempel voorbij. Weet je, ik vind het zo'n prachtig, het is een beetje puntig, maar ik vind het een prachtig beeld van het logo van onze gemeente. Als je het logo van onze gemeente ziet, dan is het eerst wat je opvalt die enorme grote deuren die openstaan. Ja, toch? Die grote deuren die openstaan. Nou, wat goed, hè? Dat we als gemeente een gemeente willen zijn met een kerkgebouw met open deuren. Maar weet je, het kan soms zo makkelijk gebeuren dat de kerk voor jou een kerk is met dichte deuren. Ik zal er zo iets meer over vertellen hoe dat zou kunnen gaan gebeuren. Dichte deuren. Dat je als het ware geen open tempel meer in je leven hebt. Je loopt er vaak aan voorbij, de deuren zijn dicht, je hebt er eigenlijk niks te zoeken. We hebben andere dingen die belangrijker zijn. De deuren zijn dicht. Ten tweede, er wordt geen reukwerk meer ontstoken. Reukwerk is in de Bijbel altijd een beeld van gebed. Gebed in je leven. Reukwerk, bidden. Dat is het reukwerk wat we bij God mogen brengen. Nou, vanmorgen hier in de kerk, het is een genot om dat aan te horen, hoe we met elkaar prachtige liederen zingen als reukwerk voor God. Waarin we God willen eren, God willen groot maken. Niet onszelf. Zingen doen we niet in de eerste plaats voor onszelf. Natuurlijk worden we er zelf ook al blij om. Maar dat je bij dat zingen zegt, Heer, hier is reukwerk voor u. We willen u groot maken, u danken. U prijzen voor dat wat u voor ons gedaan heeft. Reukwerk. Reukwerk in je persoonlijk leven. Even een vraagje. Wanneer heeft u de laatste keer reukwerk ontstoken voor God in uw persoonlijk leven? Wanneer? Is het reukwerk weg uit je leven? Weet je, vandaag hebben we het over toewijding. En de eerste stap van toewijding, dat is die deuren open doen. Dat is de eerste stap. Verlangen naar zijn aanwezigheid in je leven. Naar hem toe gaan. Gemeenschap hebben met hem. Dat is de eerste stap van toewijding. Dat was de eerste stap die Hiskia zette. Die deuren moeten weer open. Ik wil niet leven met een gesloten tempel. Ik zoek het contact met God. Het reukwerk moet ontstoken worden. Dat is heel belangrijk. De lampen die gedoofd waren, moeten weer aangestoken worden. Dat God zijn licht kan laten stralen door ons leven heen. Dat anderen het licht mogen zien van zijn heerlijkheid door jou heen. Mag hij het licht in jouw leven ontsteken? En worden er brandoffers gebracht? Brandoffers heeft te maken met je offert de Heer, je geeft de Heer, maar ook brandoffers omdat je weet, je bent zondig en je hebt vergeving nodig. Mensen, zorg ervoor dat die tempel, dat die deuren open zijn in je leven. En dat je niet als een vreemdeling altijd maar langs die tempel loopt. Het zal er wat geweest zijn dat jarenlang het volk van Israël in Jeruzalem gewoon maar langs die tempel liep. Die tempel, dat was vroeger. Hebben we niet meer nodig. Koning Agas die heeft overal andere standbeelden neergezet en daar mogen we nu voor knielen. Dat is ook trouwens veel makkelijker. Maar die tempel hebben we niet meer nodig. Ik had gisteren nog een gesprekje met iemand. Die zei, ja, toen ik 12 jaar was, toen heb ik de Heer Jezus leren kennen. En weet je, toen heb ik 10 jaar lang zo'n heerlijk gevoel gehad in mijn leven. Maar ja, toen was ik 22 en toen ontbrak het gevoel. Ja, ik weet wel dat ik een christen ben, ik weet wel dat ik een kind van God, maar het gevoel heb ik helemaal niet meer. Weet je, als jouw geloofsleven alleen maar een stukje gevoel is en meedijnt op je gevoel, oh ja, nu geloof ik, oh, nou een beetje, nu geloof ik, als dat je geloofsleven is, ja. En toen vroeg ik aan haar, bij welke kerk of bij welke gemeente hoor je dan? Oh, ik heb nog nooit bij een gemeente gehoord. Die zijn er niet bij mij in de buurt. Hoewel, oh ja, 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 oh ja, in Rijnsburg is er wel eentje, Katwijk is. Maar nee, dat hoefde ik niet hoor. Ik wilde alleen de Heer Jezus hebben, maar geen kerk. Vind je het gek? Als je dan je geloofsleven niets meer is dan een stukje gevoel. Waar je op een gegeven moment zo door teleurgesteld. Leven met een gesloten deur. Met een dichte kerk, met een dicht huis van God. En weet je, dat is in tegenwoordig. Ik kom steeds meer mensen tegen, ook via het werk wat ik mag doen voor het zoeklicht, steeds meer mensen die zeggen, ja, ik geloof wel, maar ik heb geen kerk nodig. Ik geloof wel, maar op mijn eigen manier. Ja, dat is leven met een gesloten tempel. Het eerste wat Hiskia deed, die deuren moeten open. Leef alsjeblieft in je persoonlijk geestelijk leven met open deuren van die tempel. En laat ze niet dicht. En het mooie vind ik dat Hiskia, die ging niet alleen die deuren openmaken, maar er staat, hij herstelde de deuren. Dus ze konden open en dicht. Zoals, kent het geschiedenis misschien wel van Samuel, die in de tempel bij Levi was. En daar staat er, 's morgens vroeg opende hij de deuren van de tempel. Een regelmaat in je leven. Open en dicht. Komen en gaan. Uitgaan, ingaan. Een open deur in de tempel. Lampen die branden. Reukwerk wat aangestoken wordt. Brandoffers die gebracht worden. Hizkia, die deed het. Ondanks het feit. Misschien zijn de mensen verbitterd. Weet u, even een stukje geschiedenis. U hoeft het niet helemaal te onthouden. Misschien kent u de naam een beetje. De overgrootvader van Hizkia. Uzzia. Weet u wat er met hem gebeurd was? Was trouwens een hele goede koning hoor. Maar die vond zichzelf zo goed. Dat hij in de tempel ging en tegen de priester zei. Ga jij maar even aan de kant. Ik ben de koning en ik ontsteek het reukwerk. Nee, dat mag niet, zei de priester. Ja, ik doe het toch, want God heeft me zo gezegend. En weet je wat er toen gebeurde? Toen heeft Hizkia het reukwerk ontstoken en op hetzelfde moment werd hij melaat. God strafte hem. En toen is Uzzia uit de tempel verwijderd. Ja, dat was de overgrootvader van Hizkia. En zijn opa Jotam, die daarna koning werd, weet je wat we van hem lezen? Hij heeft geen ene voet meer in de tempel gezet. Hij is nooit meer in de tempel teruggekomen. Dat hoor ik wel eens. Je moet eens weten wat er gebeurd is in die kerk. Ik zet er geen voet meer in. Ja? En dat zijn vaak de mensen die het legaliseren en zeggen, ik ben christen, maar ik heb geen kerk nodig. En zich laten leiden door negatieve gebeurtenissen die misschien helemaal niet zo negatief waren, maar waar God ook zijn hand in had. En dan de vader van die, dus we hebben de overgrootvader, we hebben de vader Jotam, en opa Jotam, en we hebben de vader van Hizkia die de tempel leegroofde. Nou, wat heb je dan nog te zoeken in die tempel? Wat een groot wonder dat deed deze Hizkia. Misschien wel die ook synoniem was voor die man die aangekondigd werd in Jesaja 7. De Heere zelf zal u een teken geven. Hij zal het slechte verwerpen en het goede kiezen. Dat deze beloofde man als eerste de deuren opende. De Jezus kwam om de deuren te openen. Misschien tot slot nog dat stukje uit Hebreeën 10. Waar staat, die deur heeft Jezus geopend. En nou staat er vier keer, omdat die deur geopend is, daarom, dan staat er in vers 21, laten wij toetreden. Laten we naar binnen gaan. We hebben het nodig. De gemeenschap met God. Het samen zijn in de gemeente van Jezus Christus. De gemeenschap met de Heer zelf. Laten wij toetreden. Ten tweede, laten we de belijdenis vasthouden. Ik kan niet anders zeggen, laten we alsjeblieft Gods woord van kaft tot kaft vasthouden. Anders raak je het woord van God kwijt. En ten derde, laten wij, en wat staat er dan? Laten wij op elkaar acht geven. En laten we elkaar aansporen om binnen te gaan. Om die open deur door te gaan. En dan staat er in vers 25, het laatste stukje van Hebreeën 10. Naarmate, des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen. Broeders en zusters, als je naar de dingen om je heen kijkt. De besluiten die in Den Haag genomen worden. Ik zal er binnenkort nog wel wat meer over vertellen, over het donorschap, waarin de overheid de regie neemt over jouw lichaam als je daar niets over zegt. Over de NIPT-test die volgens mevrouw Schippers iedereen aangeboden zal worden, zodat er waarschijnlijk geen Downkind meer geboren zal worden. Over mevrouw Schippers die zei, en waar de ChristenUnie behoorlijk fel op gereageerd heeft en zei, ach, dat christendom, dat geloof, dat waait wel weer over. Ja, het is wat, hè? Zo wordt er gesproken in Nederland over het christendom. Mensen, wij leven in een land waarin God, als het ware, gevraagd wordt van, wilt u alstublieft vertrekken? En ik zeg altijd, God is een gentleman. En als gevraagd wordt aan God, wilt u vertrekken, dan vertrekt God. Dan gaat hij. We leven in een land waarin God verdwijnt uit de samenleving. En deze samenleving, en we zullen daar vanavond meer over horen, compleet voorbereid wordt op de komst van de antichrist. Dat is heel dichtbij. En naarmate gij die dag ziet naderen, mensen, die dag is heel dichtbij. Je kunt het niet maken om in deze tijd te leven met een gesloten deur. Laat die deur open. Ga naar binnen. Ontsteek het reukwerk. En laat Gods geest die lampen aansteken. Zodat wij, zolang het nog kan, hier in deze wereld een licht voor hem mogen zijn. Amen. Zullen we samen de Heer danken. Heer, als we zo naar het leven van Hiskia kijken, hoe hij u volkomen was toegewijd en hoe u hem voorspoedig maakte op al zijn wegen, Heer, dan willen we vanmorgen van Hiskia leren. Heer, hoe hij als eerste stap van zijn toewijding de deuren van de tempel opende. Heere, wilt u ons vergeven als we soms dagenlang leven met een gesloten tempel? We dagenlang leven in de drukte van ons bestaan en geen tijd hebben om die tempel binnen te gaan, terwijl die deur open staat. Heere, wilt u ons vergeven als de lampen gedoofd zijn, als het reukwerk ontbreekt in ons leven? Heer, de dag is nog zo kort. We weten dat uw komst zeer nabij is. Heer, dank u wel dat toewijding niet zomaar in de lucht ligt, maar dat toewijding tot gevolg heeft, Heer, dat u op een wonderlijke manier wil zegenen. In Israël, geestelijk en stoffelijk, maar voor ons met name geestelijk, Heer. Heer, wat heeft u Hiskia gezegend in zijn overwinningen, in zijn bouwwerken, in zijn ingenieurschap, dat er altijd water was in Jeruzalem. Heer, dank u wel voor de voorbeelden van Hiskia. En Heer, u nodigt ons uit om binnen te gaan. Heer, u zegt in uw woord, laten we niet zomaar onze diensten verzuimen. Niet zomaar de bidstonden verzuimen, alsof ze niet eens bestaan. Maar Heer, wilt u ons helpen om u toegewijd te zijn, om ja, de belijdenis vast te houden, het woord van God vast te houden en te leren kennen. Heer, er is zoveel onkunde van uw woord. Mensen die de Bijbel vaak maar moeilijk vinden en zodra een stukje gelezen wordt in de Bijbel al afhaken omdat de taal zo moeilijk is en we leven in zo'n gemakscultuur. Het moet ons als het ware als, ja, als pap ja, ingegoten worden. Heere, wilt u ons helpen om dat woord te eten en te herkauwen en dat woord te leren kennen. Heer, dank u wel dat we zo vanmorgen na mochten denken over deze opwekkingskoning. En dat u een geweldig plan heeft, niet alleen met Hiskia, maar ook met ons. Dank u wel voor die geweldige belofte en dat u ons nooit alleen laat. Dank u wel voor die genade die er zelfs was voor koning Agas. Daarbij dat blekersveld. Heer, dank u wel dat uw bloed ons reinigt van al onze zonden. En dat we door genade met vrijmoedigheid uw troon mogen naderen. Heer, wilt u straks ook met ons meegaan naar huis. Zou ik vandaag een goede zondag geven. Waarin we ook voor uw aangezicht mogen leven. En Heer, dan willen we ook in het bijzonder bidden voor vanavond. Wilt u velen brengen, ook het in ons eigen hart leggen, Heer, om te luisteren naar de Maranatha-prediking. En Heer, wilt u ons zo heel dicht nabij zijn deze dag. Dank u wel, ook de komende week. Heer, wilt u ons zegenen en tot een lamp, tot een licht stellen. Dank u daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We sluiten af met 541 uit de bundel Johannes de Heer. Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. 541, 1, 2 en 3. Dan de zegenbeden en dan het laatste lied. Ontvang dan zijn zegen en draag deze ook uit. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de krachtige gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de dag aan zal breken en de Heer Jezus zal komen. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.